Goedemorgen, lieve gemeente. God zegen u. Geniet u ook zo van de zomer, van het mooie weer, de zon. Ik hou wel van een beetje zon. Alleen wat jammer is, is dat het zo droog is. En ja, we hebben ook goudvissen in de vijver en dan zie je het niveau een beetje zakken. En denk van, nou ja, we willen het toch graag bijvullen. We hebben ook een regenton, dus het komt wel goed. Maar in ieder geval, we hebben schoon drinkwater. Dat is ook iets om voor dankbaar te zijn. Het is niet vanzelfsprekend. In heel veel landen moet je toch naar een bron gaan of een put om water te halen. Wij kunnen het gewoon uit de kraan halen. Dus dat is iets om dankbaar voor te zijn. En vandaag gaan we het hebben over de vrouw bij de bron. Zij moest ook water putten bij de bron. Pak alvast Johannes 4 erbij. Dan gaan we het verhaal lezen. Johannes hoofdstuk 4. Er kwam een vrouw bij de waterbron. Het was dicht bij de stad Sichar. En zij kwam om water te putten en zij kwam eigenlijk op het heetst van de dag. Ze had een kruik bij zich. En eigenlijk kwam ze op een moment dat andere mensen niet kwamen. Want ze droeg eigenlijk niet alleen een kruik om water te halen, maar eigenlijk had ze ook nog een andere last wat ze met zich meedroeg. Ze schaamde zich eigenlijk heel erg voor de mensen. Ze kwam niet voor niks midden op de dag als de zon het heetst was. Ze schaamde zich voor haar levensstijl. Verder zien we in het verhaal dat ze had 5 mannen gehad en degene die ze nu had was haar man niet. Dus eigenlijk wilde ze niet zo graag als andere mensen gingen om te putten. Zij kwam maar liever alleen als mensen het niet zagen. En dan kwam ze bij de bron en op een dag was het anders dan alle andere dagen. Want ze zou een geweldige ontmoeting krijgen met iemand. We gaan lezen. Zij kwam bij de stad Sichar. En de Heer Jezus, die had gehoord dat mensen spraken over hem, dat hij zelf meer discipelen maakte dan Johannes. En doopte, terwijl hij zelf niet doopte, maar de discipelen deden dat. En toen ging hij uit Judea vandaan en hij ging weer terug naar Galilea. En toen moest hij daar naar Samaria gaan. Waarom? Om deze vrouw te ontmoeten. En dan kwam hij dicht bij de bron van Jacob. En daar ging hij zitten, want hij was moe. En hij had dorst. Jezus was ook gewoon een mens, net als u en ik. En hij ging zitten, vermoeid van de tocht. En zijn discipelen die waren uitgegaan naar de stad om eten te kopen. En hij bleef zo zitten. En toen kwam er een vrouw, die kwam water putten. En toen zei hij tegen haar, geef mij wat te drinken. Toen zei zij van, hoe kunt u als een Jood mij, een Samaritaanse vrouw, om te drinken vragen? Joden gaan niet om met Samaritanen. En toen zei hij, vrouw, als jij eens wist, is de titel van vandaag, als jij eens wist van de gave van God en wie het is die tot je zegt, geef mij te drinken, je zou het hem gevraagd hebben en dan zou hij het levend water gegeven hebben. Ze zei, Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt u dan aan het levende water? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons deze put gegeven heeft en die er zelf uit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? En toen zei de Heer, vrouw, weet je, wie van dit water gedronken heeft, die zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water wat ik hem zal geven, die zal nooit meer dorst krijgen. Want het water, dat zal in je worden tot een fontein, tot een bron. Dat opspringt, dat opwelt tot in het eeuwige leven. En toen zei ze van, Heer, geef mij dat water. Zodat ik niet elke keer hierheen hoef te gaan om te putten. En toen zei de Heer Jezus, ga heen, roep je man en kom terug. Toen zei ze, Heer, ik heb geen man. En Jezus zei, terecht zeg je dat, want je hebt 5 mannen gehad. En die je nu hebt, dat is je man niet. Daarin heb je de waarheid gesproken. Toen zei ze, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen, die hebben op deze berg in Samaria God aanbeden. En jullie zeggen dat we dat in Jeruzalem moeten doen. En toen zei ze, vrouw, ja, de dag komt dat nog hier, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Ja, jullie aanbidden wat je niet weet, maar wij aanbidden wat we wel weten, want het heil is van de Joden. Ze werd echt verlangen bij deze vrouw opgewekt naar dat water. En toen zei ze, Heer, Heer, geef mij dat water. Je ziet dat de Heer Jezus eerst verlangen opwekte. En dan op het moment dat ze zegt, geef mij dit water, op dat moment gaat hij zeg maar iets in haar leven aanraken wat niet goed is. Is eigenlijk ook een manier zoals wij mensen moeten benaderen. Niet veroordelend, maar in liefde en met zachtheid en met wijsheid. Verlangen opwekken naar de Heer. Verlangen opwekken dat we hem ja, beter zullen leren kennen. Geef mij dit water, zei ze. Is zo mooi. Eigenlijk had de Heer Jezus op dat moment, die nam de tijd voor haar en zij had een 1-op-1 ontmoeting met hem. Een 1-op-1 ontmoeting. En mijn gebed voor jullie allemaal is dat we allemaal, ook de kijkers thuis, dat je in de komende tijd een 1-op-1 ontmoeting met hem gaat hebben. 1-op-1 ontmoetingen met hem in je dagelijkse leven, in je stille tijd. Om hem te leren kennen. Want wat zegt de Bijbel? Hij zegt, vrouw, als je eens wist. Als jij eens wist. Dus het gaat om het weten. En wat moeten we weten? De gave van de Heilige Geest, de gave van God. En wie het is die met je spreekt, is God zelf leren kennen. Nou, ik ben blij, want in de komende periode gaan we het hebben over de Heilige Geest. In het komende nieuwe seizoen, ik zie er heel erg naar uit. En dan gaan we heel veel leren over die gave van de Heilige Geest. Wie hij is. Hij is een persoon. Hij is van de drie eenheid van God, maar niet minder belangrijk omdat hij de derde is. Maar het heeft met functie te maken. Hij wil in je komen wonen. Net als de vrouw bij de bron. Die bron komt in je. En je zal nooit meer dorst hebben. Je zal nooit meer verlangen hebben naar iets anders. God is genoeg voor jou. Hij zal je de vrucht geven dat dat zal groeien. Liefde, blijdschap, vrede. En alle goede dingen van God. Hij zal je helpen om de Vader te aanbidden. In geest en in waarheid. Dus met jouw geest, vanuit jouw geest naar zijn geest toe. Het is echt die diepe connectie van hart tot hart. Als je het even ja, simpel wil zeggen, van hart tot hart en in oprechtheid, in waarheid. Je kan God toch eigenlijk niks verborgen houden, want hij weet alles van je. Maar toch, hij zegt ook, vrouw geef mij te drinken. Hè? Hij wil ook dat ze gewoon zelf, dat ze zelf gaat vertellen over wie ze is. God weet alles van je, maar hij houdt ervan als je bij hem komt. En als je het zelf tot hem zegt. Als je die relatie van hart tot hart met hem hebt. Die liefde tot God elke dag. Want waarom zou je je vullen? Want hè, de aardse kruik, hè, dat staat voor een mens. En wat erin zit, dat staat voor waar je mee vult. Waarom zou je je vullen met de aardse bronnen van deze wereld? Vervulling, dat kan leiden ook heel gauw tot vervuiling. Dat is maar één letter anders. Maar als je niet oppast. God wil je verzadigen. Verzadigen met ja, een bron in jou. Gods Heilige Geest die in jou woont. Die nooit teleur zal stellen. Het is altijd overvloed. Altijd die levensstromen. Die ja, genoeg voor jezelf en voor je familie. Maar ook voor de mensen om je heen. Om te bereiken. Want je ziet wat er gebeurde met haar. Ze schaamde zich. En daarom ging ze midden op de dag ging ze waterputten. Maar daarna, toen de Heer Jezus haar aangeraakt had. En ze die ontmoeting met hem gehad had. Toen liet ze haar eigen kruik staan. En toen ging ze naar de stad en zei ze, kom mee, kom mee. Er is iemand die heeft mij gezegd, alles hè, wat ik gedaan heb, zou dat niet de Messias zijn? En ze ging gewoon naar de mensen toe waarvoor ze zich schaamde. En ze riep ze mee en ze wilde hun ook van Jezus vertellen en naar Jezus toe brengen. En de stad liep uit en ze kwamen bij hem en ze verzochten of hij nog bij hen wilde blijven. En toen later zeiden ze tegen haar, we geloven eigenlijk niet meer om wat jij hebt verteld, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat dit waarlijk de heiland van de wereld is. Het is zo ontzettend geweldig om te zien. En ik geloof dat op het moment dat je verzadigt en je komt zelf bij de bron en je drinkt van het water wat hij je geeft. Ja, nog mooier als je hart opent en hij komt in je wonen. Dan is die bron in jou. En dan kan je er altijd uit drinken. In je tijd met God. Je kan altijd drinken van het levende water. Van zijn Heilige Geest. En de Heer, die wil gewoon dat wij weten. Als je eens wist, God wil dat we allemaal weten echt meer weten en ten volle weten wat die gave is van de Geest. En wie het is die tot je spreekt. Wie is Jezus? Wie is de Vader? Hij wil de Vader aan je openbaar maken. Wie is de Heilige Geest? Hij wil je zoveel nog meer bekendmaken. Hij heeft zoveel meer voor jou dan dat je tot nu toe weet of waar je misschien genoegen mee neemt. Het leven nu is mooi, maar God heeft nog zoveel meer. Het is onuitputtelijke bron. Het is beschikbaar voor elk kind van God. Als wij maar willen komen en de Heilige Geest de ruimte willen geven. En eigenlijk mijn gebed en mijn vraag voor jullie is, en het is ook voor mezelf, zullen we de Heilige Geest de komende tijd, het komende seizoen, meer en meer de ruimte gaan geven om in ons leven te werken. En hoe druk je het misschien ook hebt in je dagelijks leven, neem toch tijd voor Hem. Want ik geloof dat Hij ook creatieve oplossingen kan geven, zodat je heel veel tijd gaat besparen ook. En dat is het zo mooi. Gewoon de Heilige Geest kan je één creatief idee geven en dan zal je zoveel tijd terugverdienen. En niet alleen dat, gewoon bij Hem zijn en van Hem houden. Hij is toch nummer één in ons leven. Hij is het allerbelangrijkste en het allerkostbaarste. Gewoon geef Hem de ruimte en vul je met Hem. En we gaan verder lezen in Zacharia, hoofdstuk 4. Dat is nog een heel mooi beeld. En dat gaat eigenlijk ook hierover. Zacharia was een profeet uit het Oude Testament. Je moet je voorstellen dat de tempel van Salomo was verwoest. En de hele tijd was er geen tempel meer. Het volk was weggevoerd naar Babel. En de tempel was een puinhoop geworden. Zo zonde, al dat mooie, ook het goud en het zilver was meegevoerd. En de voorwerpen, schalen, potten, pannen was meegevoerd naar Babel. Totdat God op een gegeven moment ging spreken en in de tijd van Esra en Nehemia een groep mensen terugbracht naar Israël. Om daar de tempel in Jeruzalem te gaan bouwen. Het mooie is, als je kan die boeken lezen, het mooie is dat ze begonnen met het herstellen van het altaar. Eerst werd het altaar hersteld, er werden offers gebracht. En toen gingen ze het fundament van de tempel leggen. En dan begonnen ze te bouwen. Alleen er was tegenstand. Ze wilden niet dat er gebouwd ging worden. De vijand wil dat nooit. Ook niet dat wij aan Gods huis bouwen. Er was heel veel tegenstand en het werk lag stil. Totdat op een gegeven moment de Heere God begon te spreken, ook door profeten, door Zacharia en door Haggai heen, om toch te beginnen met bouwen. En er waren twee leiders, Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Yeshua of Jozua, de zoon van Jozadak, die het oppakte en met het volk begon te bouwen om de tempel te herstellen. En later natuurlijk ook de muren, om dat weer op te bouwen. En dat is zo mooi, op een gegeven moment gingen ze bouwen en toen de tegenstanders kwamen en toen werd een brief gestuurd naar koning Darius. En toen ging Darius het onderzoeken en toen vond hij in de geschriften dat Kores bevel had gegeven om te bouwen. Dus het mooie is dat op een gegeven moment Darius een brief terugstuurt en dat ze ook gewoon materialen krijgen. En ze mogen niet gehinderd worden, ze worden er ook nog voor betaald en ze krijgen de materialen ervoor. Dat is echt geweldig. En toen gingen ze bouwen en we gaan kijken naar haar gezicht. Dat is een van de woorden, een van de boodschappen die de profeet Zacharia gekregen heeft om Zerubabel te bemoedigen en Jozua te bemoedigen om te bouwen. Gaan we kijken naar dit gezicht. Er staat in Zacharia hoofdstuk 4, de engel die met mij sprak, die kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. En zei, wat zie je? Hij zei, ik zie een lampenstandaard, een kandelaar, helemaal van goud, met een schaal erop. Probeert u zich voor te stellen hoe dat uitgezien heeft. Een kandelaar met een schaal daarbovenop en op die schaal 7 lampen bevestigd. 7 lampen met elk 7 tuitjes. Daarnaast, links en rechts ervan, 2 olijfbomen. Wat betekent dat, mijn heer? Vroeg hij aan de engel. Weet je niet wat dat betekent? Nee, mijn heer. Luister, dit zegt de heer over Zerubabel. Niet door je eigen kracht of macht zal het gebeuren, maar door de geest van de heer, hè? Met behulp van mijn geest. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de andere vertaling. Dat is ook zo mooi om te horen. Het gaat om de Heilige Geest. Voor Zerubabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte. Onder luid gejuich zal hij de gevelstreen aandragen. Daarna richtte de Heer zich tot mij met verzekering. Zerubabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest. En dan zullen jullie inzien dat de Heer van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van de Heer zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen van Zerubabel. Die 7 lampen zijn de ogen van de Heer die over de hele aarde rondgaan. Vervolgens vroeg ik aan de engel, en die 2 olijfbomen links en rechts van de lampenstandaard, van de kandelaar, wat betekenen die? En ik voeg eraan toe, wat betekenen die 2 olijftakken waaruit de 2 gouden buisjes, de gouden olie, mooi hè, gouden olie vloeit. Weet je dat niet, vroeg hij. Nee, Heer, antwoordde ik. En hij zei, dat zijn de 2 gezalfden die naast de Heer van de hele aarde staan. Dat is een heel mooi gezicht. En eigenlijk, het is voor Zerubabel, maar ik geloof Zerubabel staat ook voor zijn getrouwe dienaren van God. Die bouwen aan het huis. Dus eigenlijk ook voor ons, voor u, voor mij. Dat Zerubabel betekent ook spruit uit Babel. Dus ze waren wel naar Babel gegaan. Jechonja was de opa van Zerubabel. En Sealtiel was zeg maar de zoon van Jechonja en daar was er weer een zoon van. En God bracht hem terug als landvoogd naar Juda. En Joshua of Yeshua betekent Yahweh red, hè, net als onze Heer en Meester. Was de zoon van Jozadak. En Jozadak betekent Yahweh is rechtvaardig. Dus eigenlijk mag Zerubabel, een spruit, iemand uit Babel gehaald, mag meebouwen met de hoge priester Joshua. En zie ik eigenlijk ons erin dat wij als zonen, dochters, maar ook dienaressen van God, mogen meebouwen met Yeshua, met Jezus Christus. Die het huis, de gemeente bouwt. Het huis, dat is niet een gebouw, maar dat zijn wij, de gemeente wereldwijd. We mogen meebouwen met Yeshua, met Jezus Christus, om de tempel te bouwen. En de Heer zegt, het is niet door kracht, niet door je eigen kracht, of niet door geweld, maar het is door mijn Heilige Geest dat het huis gebouwd wordt. Jezus zegt, ik zal mijn huis bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen daar niet kunnen overweldigen. Dat is de verzekering. En hij die het werk begonnen is, hij zal het voleindigen tot de dag. Hij zal het voltooien. Daar mogen wij op vertrouwen. En mijn vraag is ook, wilt u ook meebouwen met hem? Gewoon in dat wat God je geeft om te doen. Maar daar hebben we voor nodig zalving, zalfolie. Want we kunnen het niet uit onszelf. En als je dit beeld kijkt, hè, je kan je nog herinneren de preek een paar weken geleden van pastor Arno over de kandelaar. Met de 7 lichten, de 7 geesten van de Heer uit Jesaja 11 vers 1 en vers 2. De geest van wijsheid, de geest van Yahweh, de geest van wijsheid, verstand, raad, sterkte en kennis en vrees des Heren. Die branden in Jezus, hè? Maar wij zijn ook een licht van de wereld. Wij zijn ook als het ware een kandelaar. Omdat zijn geest in ons woont, branden ook al die vlammen branden in u en in mij. Gewoon, het is er allemaal. Er is ook, hè, God is in ons, Yahweh, door zijn geest woont in ons. Die geest van wijsheid is in u, in jou. Voor verstand. Het is er allemaal beschikbaar voor u. Raad is er. Als je het nodig hebt. Als je problemen hebt. Als je het even niet meer ziet. God wil je wijsheid en raad geven. Sterkte. Zijn kracht. De kracht van de Heilige Geest. Niks sterker dan dat. Kennis en de vrezen des Heren. Het is allemaal in ons. Alleen wij hebben nodig. Ja, dat ons hart is als het ware die schaal waar de olie in komt. Dat is zo wat ik zie. Er zijn meerdere dingen. Ja, meerdere uitleggen mogelijk. Maar ik zie het ook als een beeld gewoon dat ons hart is als die schaal die de olie van de Heilige Geest van God opvangt. Maar aan God ligt het niet, maar van onze kant kunnen die gouden toevoerbuizen, die kunnen verstopt zijn. Omdat wij gewoon de Heilige Geest niet de ruimte geven of dat er vervuiling is. Laat dat niet zo zijn. Laten we echt de Heilige Geest in de komende tijd de ruimte geven om te stromen. Als je hier ziet, die olijfbomen, er vloeide eigenlijk niet alleen olijfolie uit, maar God spreekt over goud. Gouden olijfolie. Goud is goddelijk. Olie spreekt over de zalving van de Heilige Geest. Een soort goddelijke zalfolie. Beschikbaar voor ons via die 2 olijfbomen. Het blijft doordruppelen, het blijft doorstromen. Voor u, voor mij, beschikbaar. Om te kunnen functioneren en dat het licht gezien wordt. Het licht branden zal in deze wereld. En dat God de mensen God zullen zien en dat God verheerlijkt wordt door ons leven heen. Die 2 olijfbomen, dan vraagt hij naar, hè? Dan zegt die engel, zegt van dat zijn de 2 gezalfden die voor mijn aangezicht staan. Als je kijkt naar Openbaring 11, wordt er ook over 2 gezalfden gesproken. Over de 2 getuigen die gaan komen. en die in Jeruzalem zullen zijn. En de ene wordt uitgelegd als van ja, zij zullen macht hebben om de hemel te sluiten, dat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En om de aarde te slaan en water in bloed te veranderen en de aarde te slaan met allerlei plagen zoals ze, wanneer zij dat willen. Dus dat zijn mensen, ja, dat is de salving van de Mozes en van de Elia. Maar de salving stroomt altijd van boven naar beneden. Hè? Van degene die, ja, die machtiger is dan ons. Dus het kan niet van mensen vloeien. Dus ik geloof dat dit staat, Mozes staat voor de wet, het woord. En Elia voor de kracht van de Heilige Geest, door de wonderen en tekenen die hij deed. Ik denk dat het is woord en geest. Woord en geest die samen voor de salving zorgen. Die alsmaar blijft toestromen. En hoe meer wij God ruimte geven, hoe meer we dat gaan, ja, als het ware vrijzetten door gouden goddelijke kanalen heen. Wat hij in ons tot stand gebracht heeft, zodat het licht gaat stromen. In het begin zien we ook de engel wekt hem. De engel wekt hem, zoals iemand uit de slaap gewekt wordt. Ik geloof het is tijd dat God, ja, dat God zegt, ik wil dat het tijd is nu dat de gemeente echt wakker wordt. En dat de gemeente echt uit een soort roes komt. Allemaal, heel Gods gemeente wereldwijd. Uit een soort roes komt en dat we beseffen, de tijd is kort. En ja, we staan natuurlijk vlak ook voor de opname en de komst van de Heer. We weten niet precies wanneer, maar laten we de tijd gebruiken. Laten we ons niet vullen met onnodige dingen. Laten we de tijd gebruiken om God meer dan ooit te zoeken en de Heilige Geest ruimte te geven, dat zoveel mogelijk mensen behouden worden. Zoveel mogelijk mensen gered worden. Je moet denken ook aan het verhaal uit Lucas 10, vers 33 tot 35, over de barmhartige Samaritaan. En dan zie je ook iets van de benadering, hè, van God naar de mens toe. De barmhartige Samaritaan, waar anderen de gewonde man voorbij liepen, ging hij er naartoe. Hij zag hem. Hij werd met ontferming over hem bewogen. Hij ging erheen. En wat deed hij? Hij gaf olie en wijn. Als er een wondje is, dan zou ik eerst voor de alcohol of de betadine, het jodium, gaan. En dan zou ik eventueel verzachten. Maar deze volgorde vond ik zo mooi. Hij goot er olie op en dan wijn. Eerst verzachten en dan reinigen. Dat is net als bij de vrouw bij de bron. Eerst liefde, eerst verlangen opwekken, verzachten ook. Met liefde mensen benaderen, zonder veroordeling. En dan eventueel iets aanraken, als God je daarvoor wil gebruiken en met wijsheid. Dus niet zomaar plomp verloren, dit is niet goed, dat is niet goed. Maar met liefde en wijsheid, zodat ja, gereinigd wordt. En dan verbinden, hij verbond de wonden. Hij zette hem op zijn eigen rijdier. Dus waar je nu bent, daar kan je mensen verder helpen. Hij bracht hem naar de herberg, dat is een beeld van de gemeente, een plaatselijke gemeente ergens. Als je op je hart krijgt om iemand naar een gemeente te brengen, dat is mooi. Maar hij zei niet hier alsjeblieft en ging weg, nee, hij ging hem eerst nog zelf verzorgen. En de volgende dag gaf hij 2 denarii, of 2 schellingen, aan de herbergier. En zij verzorgde hem. Nou, ik geloof dat die 2 denarii ook staan voor woord en voor geest. En dat is wat de mensen nodig hebben. Gods woord en Gods heilige geest. Dat, als we dat hebben, ja, dan gaan we weten. Het gaat om het weten. Als jij eens wist, ook vandaag wil ik toch zeggen, als je eens wist wat God nog meer voor je heeft. Als je eens wist, als je eens die openbaring, hè, je kan alleen maar weten door openbaring. 1 Korinthe 2 vers 9 tot en met 12 zegt, ja, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen, dat wat God bereid heeft, hè, voor wie hem lief hebben. Dat is wat God voor u ook bereid heeft. Maar we, ja, het wordt ons geopenbaard door de Heilige Geest. Openbaring is door de Heilige Geest. En dan weet je, we moeten gaan weten. Wie is het? Wat is die gave? Wat houdt het in? En wie is God? We moeten het weten. En het is door openbaring. En wanneer krijg je openbaring? De voorwaarde is, als je daar honger naar hebt. Als je naar zoekt, als je naar vraagt. Dan zeg, vraag mij. Ze zei, de vrouw zei, geef mij dit water. Geef het mij. Zeg vandaag ook, in de komende tijd ook, Heer, geef mij dit. Geef mij ook openbaring, opdat ik mag weten wie u bent. Nog meer u mag leren kennen. Opdat ik mag weten. Ik mag weten van de gaven, hoe het functioneert, hoe het werkt, hoe ik er zelf in kan vloeien. hoe ik bruikbaar kan zijn voor de gemeente, want zonder hem kunnen we niets doen. We zijn volkomen afhankelijk van zijn Heilige Geest. Laat ons gewoon de komende tijd naar hem uitstrekken. En dan kunnen we hem ook aanbidden. En dat zal zo'n vervulling in je leven geven. Zo'n diepe, diepe vervulling. Ik wil eigenlijk nog even met jullie bidden. Heer, dank u wel, Vader. Dank u voor de gave van uw Heilige Geest. Dank u voor alles wat u beschikbaar heeft gesteld, Heer. En ik wil u bidden, Heer, dat alle toevoerkanalen van u, Heer, dat het helemaal open zal zijn. Dat er niks in de weg zal zijn tussen u en ons, Heer. En ook niet naar elkaar toe. Dank u voor uw onuitsprekelijke gave, uw onuitsprekelijke liefde, Heer. Dank u wel, Heer, dat u zichzelf heeft gegeven als een offer. Dank u wel dat u deze morgen hier bent, Heer. Dank u wel, Heer. Zegen aan ieder die hier is, Heer, en die kijkt. Raak hen aan met verfrissing en vernieuwing. En u wilt hen ontmoeten, Heer. Ik zegen aan ieder. Richt op, Heer, wat ziek is, wat zwak is. Versterk, bemoedig, vertroost, wat troost nodig heeft, Heer. Heer, we danken voor uw liefde, Heer. Dank u voor uw verzadiging en vervulling. Dank u voor uw woord, dank u voor uw Heilige Geest. Dank u voor het weten, Heer, in Jezus' naam. En nog één ding voor ik afsluit. Ik moest er ook aan denken, de vrouw kwam op het zesde uur bij de bron, op het middaguur. Nou, het was het zesde uur van de dag dat de Heer Jezus aan het kruis hing en dat het donker werd. Ze hebben hem gekruisigd op het derde uur. Maar op het zesde uur werd het helemaal donker, pikdonker, tot het negende uur. 3 uur lang hingen in het donker. En ik moest hier aan denken, de vrouw is eigenlijk ook een beetje een beeld van de gemeente van Jezus Christus. Dat, ja, een soort van overspel geestelijk gezien, dat wij ons bezighouden met de afgoden, ja, moderne afgoden dingen van de wereld en God niet op de eerste plaats stellen. Nou, de vrouw in de bron wordt, ja, vernieuwd door wat Jezus deed. Omdat het donker werd bij Jezus op het zesde uur van de dag, omdat het donker werd bij Jezus en hij aan het kruis stierf, kon hij een ontmoeting hebben met haar, zodat haar leven compleet veranderd werd en vernieuwd werd. Amen. Amen. God zegen u.